Van weegschaal tot wondermedicijn, van klinkklare onzin tot kansrijke kennis over overgewicht en obesitas. Welkom bij de podcast van Studio Over Gewicht. In Gezond Gesproken praat ik Merel van Dorp met deskundigen en ervaringsdeskundigen over wat werkt en waarom als je gezond wilt leven. En vandaag is dat met Fidan Ekis. Zij is documentairemaker, schreef het kookboek Fidan's Family Foods, presenteerde de documentaire reeks Op zoek naar gezond en onlangs ook het grote obesitasdebat live in Rotterdam. Fijn dat je er bent, Fidan.
Dankjewel.
En ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig. Wanneer heb jij voor het laatst met je zoon gegeten?
Vanmorgen, bij het ontbijt.
En hoe gaat dat bij jullie? Wat eten jullie en hoe zit je erbij?
Ik eet niet echt. Ik drink koffie. Ik kan 's ochtends heel slecht eten. Of misschien een rijstwafel met kikkererwten. Zo'n kikkererwten rijstwafel heb ik ontdekt. Echt heel erg lekker.
Okay.
Met een beetje pindakaas erop. En hij is ook geen makkelijke eter. En het enige wat hij wel binnen kan krijgen 's ochtends is helaas cornflakes. Nee, niet cornflakes, maar Krusli met melk.
Okay.
Waar gewoon veel te veel suiker in zit natuurlijk. Maar ja, wat dat betreft heb ik toch heel erg van mijn moeder meegenomen dat als je maar iets in je maag hebt en maar iets hebt gegeten en van suiker, ja, ik geloof gewoon niet dat ik dit ga zeggen, maar krijg je toch een beetje energie. En anders eet hij namelijk helemaal niks. Want dit is wel een valkuil van mij, dat ik als hij niet wil eten, geneigd ben om te denken van ja, eet ja, wat dan ook, als je maar iets in je maag hebt. Vooral in de ochtend. Voor de rest van de dag heb ik dat niet zo, maar in de ochtenden wel.
Ja, als moeder, want hij is zo oud?
Hij is net 12 geworden.
Ja, als een moeder denk je dan maar liever iets dan helemaal niks. Hoe is jouw verhouding met eten en gezondheid? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Haat-liefde relatie. Als ik begin over dat ik erg hou van chocola bijvoorbeeld. Ik hou echt van alles wat ongezond is eigenlijk. Als ik eens iets heb ontdekt waarvan ik denk, oh, dit vind ik lekker en dit is ook nog eens een beetje gezond, blijkt later altijd achteraf dat het helemaal niet zo gezond is.
Wat dan bijvoorbeeld? Wat heb je laatst ontdekt?
Ja, nee, bijvoorbeeld die snackbars waarvan ik dacht van nou niet dat ik die dan elke dag eet, maar waarvan ik dan wel denk, dit valt nog enigszins mee. Of we hadden het zojuist over koekjes met
die volkoren waren. Volkorenkoekjes.
Dan denk ik van oké, dan ga ik niet helemaal los met pindarotjes of andere chocoladekoekjes. Maar dan ga ik voor de wat gezondere versie. En ja, vaak is dat echt, een schrik je echt van als je ontdekt wat daar dan in zit. Nou, dit zijn niet eens de goede voorbeelden hoor. Ik heb nog wel voorbeelden, zeg maar, die buiten snacks vallen, waarvan ik dacht dat is gezond en dat viel dan gewoon tegen.
Wat dan bijvoorbeeld?
Ja, ik kan er niet zo 1, 2, 3...
Heb je ooit gedieet eigenlijk?
Oh ja, heel vaak.
Echt hoor?
Ja, maar ik hoor heel vaak van mensen als ik begin over, oh, ik moet minder eten. Of oh, ik heb nu net patatje gegeten, dus morgen moet ik opletten. Hoor ik heel vaak in mijn omgeving, maar waarom? Jij hoeft toch helemaal niet op te letten? En dan zeg ik van nou, dat ik dit zeg en ermee bezig ben, is het de reden waarom ik nog enigszins mijn strakke jurkjes of zo nog aan.
Hier tegenover zit, maar is het een slanke vrouw, een mooie jonge slanke vrouw. Dus inderdaad, het is moeilijk om je voor te stellen dat jij dat ene patatje, dat je dan denkt,
Nee, als je ouder wordt, moet je er natuurlijk al helemaal op letten. Ik zou echt, en ik zeg dit echt zonder overdrijven, misschien moet ik dit niet zeggen als kinderen luisteren, maar ik zou echt met gemak elke dag friet kunnen eten.
Oh ja?
Ik noem het patat. Wat is het nou eigenlijk? Ja. Friet, patat? Ik zeg patat.
Mag volgens mij allebei. Maar ja. En dat is echt op verstand dat je denkt, ja, dat kan ik eigenlijk niet doen.
Nee, ik hou me in en ik ben me eigenlijk constant aan nadenken over wat ik wel mag eten, wat niet. Want ik ben dol op chocola. Ik ken echt heel veel vrienden, heb ik, die zeggen, oh, maar dat ga je toch niet eten? Dat is vies, dat moet je niet doen. Chips, koekjes, cake, taart.
Gewoon alles?
Alles. Nou, ik ken heel veel mensen die dat echt niet lekker vinden. Of frituur, bijvoorbeeld als er bittergarnituur rondgaat na een uitzending. Ik ken heel veel mensen die daarvan af kunnen blijven. Dan denk ik wel, oh, ik behoor blijkbaar tot die groep die ongezond eten helaas heel lekker vindt. En dan is het een worsteling hoor.
En eet je ook wel eens stiekem iets als je hoopt dat niemand kijkt?
Nee.
Gewoon ongegeneerd?
Nee, ongegeneerd.
Ja.
Nee. Ja. Wacht even. Ik heb wel eens dat ik denk, ik heb echt zo'n trek hierin en het is echt, ongezond. dan heb ik wel eens de neiging om dat niet te laten zien aan mijn kind. Omdat ik dan denk, anders gaat hij het ook willen. En dan voel ik me zo'n slechte moeder en dat wil ik niet. Dus ik let wel heel erg op wat hij eet op die Krusty na dan. Ik probeer wel heel gezond te eten, 's avonds en 's middags.
Ja.
En alle gezonde vetten. Ik let op avocado en
gezonde fruit en zo.
Gezond fruit. En gelukkig hebben ze daar school ook mee. Ik moet echt zeggen dat hij zat op een fit school, de basisschool. Thuis eet hij niet zo snel fruit. En blijkbaar ben ik ook niet echt iemand die hem ertoe aan kan zetten of kan dwingen. En ik dwing ook liever niet. Mm. En op school at hij dat dan wel. En dan was ik zo blij met die school.
Ik heb aangeboden van school.
Nee, dan namen ze het zelf gewoon mee. Maar ook bijvoorbeeld gezonde tractaties. Dat is dan een fit school.
Ja.
Maar je nam gewoon fruit. En er werd echt opgelet wat je meenam uit huis. Oh, dus mooi. Geen donut of zo.
Ja.
En als je dan, dan moest je fruit meenemen. 2 stuks fruit. En dat at hij dan elke dag. En ik was de school echt ontzettend dankbaar
ja.
Dat ze daarin hielpen.
Ja, want ook jij als moeder worstelt met hoe geef ik mijn kind gezond te eten. Je hoorde het al aan het begin van het gesprek, valt niet mee. Je wilt toch dat er iets gebeurt. Ja. Wat is vooral lastig voor ouders, denk jij?
Ik denk dat ook wel heel erg uitmaakt uit wat voor gezin je komt. En ook uit wat voor milieu en klasse je komt. Ik denk dat ik me kan veroorloven om af en toe te, doe ik niet vaak overigens, ik woon gewoon boven een supermarkt, gewone supermarkt. Ik weet niet of ik naam mag noemen, maar ik koop wel eens bij een biologische winkel en het is gewoon hartstikke duur. En ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die minder geld hebben te besteden hebben of die aan het eind van de maand eindjes aan elkaar moeten knopen, dat voor hun lastiger is. Dus ik denk wel dat het uitmaakt waar je vandaan komt en wat je hebt meegekregen, ook aan voorlichting. Ik heb het zelf moeten ontdekken, want wij aten echt. Ik heb daar ook jarenlang last van gehad, van wit brood. Ik kan daar helemaal niet tegen, maar dat aten wij wel thuis. En ook Turks wit brood, super lekker, maar super ongezond.
Ja.
Heel veel frituur, heel veel deeggerechten.
Is dat Turks? Want je ouders zijn Turks, hè?
Zij wisten ook niet beter. Ik heb mijn ouders, wij hebben 4 kinderen, onze ouders geleerd om op over te schakelen op volkoren en volkorenbrood en gewoon gezondere voeding. En als je kan kiezen tussen light en vol vet, maak dan de juiste keuze. En groenten werd altijd wel goed gegeten. Fruit soms ook wel, maar zat gewoon te vaak. Dan werd ook bijvoorbeeld, kijk, mijn moeder is iemand die heeft echt wel geleerd om gezonder te eten. Maar als zij dan oppast op mijn zoon, dan belde ik van, heeft hij gegeten 's middags? Of ze van, hij wilde helemaal niks eten, maar ik heb hem net wel een donut gegeven en dat ging er heel goed in.
Ja.
En ook dus de gedachte van, hij heeft wel iets nodig. Ja, en er waren baby's in Rozenburg, waar ik ben opgegroeid, waarover werd gezegd, Rotterdam ook, onderdeel van Rotterdam. En dan werd gezegd dat er een suikerklontje of suikerklontjes werd gedaan in de melkfles van een jong.
Echt waar?
Ja, omdat werd gezegd dat vinden ze lekker, vinden ze lekkerder. Gaan ze goed van slapen? Ik weet niet hoe dat werkt met suiker, maar blijkbaar werden ze daar blijkbaar high en happy van. Ik weet het niet. Maar ik ken hem paar kinderen die dat, van wie ik zeker weet dat zo is gegaan, ook vaak vanuit de grootouders die ook niet beter wisten, die hebben daar later wel echt gewichtsproblemen over gehouden. Ik denk dat wat je jong van huis uit meekrijgt echt heel erg uitmaakt. Maar de worsteling is, los van geld, ook wel wat je in je omgeving hebt. Als jouw kind tegenover een snackbarwagen naar school gaat.
Ja.
Ik hoor dat echt veel in mijn omgeving. Of er is een fastfoodketen
in de buurt.
Ja. Daar gaan ze gewoon naartoe.
Dat
liever niet.
Nee, want dat is denk ik ook de reden waarom jij vanuit die gezonde generatie een oproep hebt gedaan aan alle ouders om een brief te sturen, toch?
Ik denk dat wij, als we met z'n allen gewoon opstaan en ons laten horen. Want kijk, er wordt vaak gezegd, maar het is toch je eigen keuze. En hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? En jij bent als ouder toch verantwoordelijk. Is allemaal waar. Maar die volwassenen en die ouders die verantwoordelijk zijn, die hebben niet altijd per definitie de middelen of de mogelijkheden of de kennis om die verantwoordelijkheid ook in te kunnen zetten. En ik vind dat we te snel wijzen met de vinger ook naar mensen, ik hoor dat ook wel eens om me heen, van ja, die kinderen nemen gewoon een flesje cola mee naar school of het nemen chipzakken mee naar school. Het zijn ook vaak kinderen die niet echt ontbijten thuis. Ik weet niet, daar wordt vaak over gezegd, armoede. Ja, is zo, maar het is ook vaak gewoon geen idee hebben van dat kind 's ochtends ontbeten moet hebben voordat hij of zij naar school gaat.
Dus onwetendheid eigenlijk.
Het is vaak echt in mijn omgeving. Ik woon op Rotterdam-Zuid. Dus ik hoor die verhalen ook. En mijn zus werkt voor NPRZ. Dus die
wat is dat?
Ja, is het Nationaal Project Rotterdam-Zuid van Marco Pastoors. En die zetten zich onder andere ook in voor
verbetering van de wijken.
Ook dus met in de wijken waar met een lagere sociale economische
omstandigheden. Ja.
En ik hoor die verhalen en dat is best wel heftig. En daarin kan, want er wordt heel snel gezegd, moet de overheid ingrijpen. Dan denk ik, nou, die mensen kunnen dat echt wel gebruiken. Daar waar ik kan, probeer ik ook te helpen bij mensen die via naar mij worden gestuurd om te vertalen bijvoorbeeld. Het zijn Turkse mensen die dan, die kan helpen omdat ik de Nederlandse taal spreek. Als ik al van waarde kan zijn, dan zou de overheid toch ook. Weet je, er wordt ook heel vaak boos gedaan over brieven die in de Arabische of Turkse taal worden gestuurd. Van ja, maar ga die taal leren. En denk van ja, jongens, je kan daarover zeuren. Tuurlijk moeten ze de taal leren. Ik heb dat bij mijn ouders gezien. Dat is ontzettend belangrijk. En daar heb je jezelf alleen mee als je dat niet doet. Maar het zijn ook heel vaak analfabeten mensen die taal gewoon helemaal niet kunnen leren. Mijn moeder heeft hier leren lezen schrijven. Ook door onze
aanmoediging. Ja.
Op onze aanmoediging. Maar je kan niet en daar moeilijk over doen. En vervolgens zeggen ze kosten onze verzorgingsstaat te veel. Ja, als je ze niet helpt, als je niet voorlicht en als je zeg maar die obstakels, taalbarrière bijvoorbeeld, niet weghaalt, dan heeft dat gevolgen. Ja. En we zullen toch ergens moeten beginnen.
En ik hoor jou eigenlijk zeggen, ouders moeten elkaar dus ook gewoon helpen.
Ja, als de een de ander kan helpen en ik zeg, ik doe dat waar ik kan. En niet alleen bij Turks gezinnen overigens. Als ik met mijn taalkennis, we hebben Spaanse gezinnen die ik ken via het voetbalveld van mijn zoontje. Als ze je één keer vragen, kan je misschien naar mijn formulieren kijken en weet jij wat ik moet doen? En ik stel me bereidwillig op en behulpzaam op, dan komt er snel een volgende keer. En ik ben dit van gewend vanaf mijn jeugd, deed ik dat al voor de buren en mensen in onze omgeving.
Dat in jouw drukke bestaan, dat vind ik best wel.
Ja, kijk, het valt op zich. Het is niet echt dagelijks een fulltime job, maar ik maak daar graag tijd voor. Ik denk, als wij het hebben over samenleving en elkaar helpen en polarisatie, dan denk ik, dit is daar echt wel een onderdeel van. Als wij elkaar kunnen helpen, dan doen we het dan. Ja.
En in het begin zei je al een beetje van, ja, eerder was ik me daar niet zo van bewust. We waren eigenlijk mijn ouders een beetje opgevoed, wij als kinderen. Hoe komt dat eigenlijk dat jij er anders over bent gaan nadenken, over gezond eten?
Ik denk toch school. Ik denk dat het nu makkelijker is met sociale media. Daar zie je natuurlijk heel veel, of het is mijn algoritme en mijn moeders algoritme overigens. We zien heel veel voorbij komen over wat goed is en gezond is en waarmee je kan afvallen en noem maar op.
En op school zag je dan anders eten?
Ik denk dat we het er, mijn zus zegt ook wel eens, hoe zijn wij er ooit zo goed uitgekomen?
Oh ja?
Op heel veel vlakken. Omdat we heel veel zelf moesten ontdekken, zelf moesten doen. Ik denk toch door televisie ook. Ik denk ook door talkshows. Wij keken Sonja Barend en wij keken Oprah Winfrey. En daar ging het. Oprah Winfrey vooral, moeten we niet onderschatten, had het al echt heel vroeg over obesitas, gezond eten. Ze was natuurlijk ook wat aan het struggelen met haar gewicht.
Ja, ja.
Daar kreeg je wel wat van mee. En via hoorde je dan van, oh, er werd gezegd van, nou, waarom neem je altijd wit brood mee? Waarom eet jij eigenlijk wit brood? Dat is hartstikke slecht voor je, want vezels en dit. Nou ja, of melk. Nou, kijk, dit staat er misschien al los van. Maar het heeft jaren geduurd totdat ik erachter kwam dat ik lactose intolerant was.
Oh, wat erg.
Ja, en mijn moeder zegt, je was een huilbaby. En toen heeft die arts op een gegeven moment gezegd, je moet stoppen met bepaalde,
met
zuivel. Maar dan toch, toen ik jonger was, kijk, ik zou bij mijn kind denken, oh, daar moet ik op gaan letten.
Ja, ja.
Wij kregen de hele tijd yoghurt en melk. Ik heb gewoon echt, in al mijn jonge jaren, ik gewoon een beetje ziek geweest.
Jarenlang buikpijn gehad. Ja. Dus educatie is eigenlijk een heel erg belangrijk.
Mega belangrijk.
Ja, ja, ja. Wat zegt eigenlijk onze eetcultuur over ons?
Ons Nederlanders.
Dat mag je zelf invullen.
Ja.
Wat zegt het? Nou, laten we daarmee beginnen.
Ik denk dat Nederland, als ik kijk naar Turkije bijvoorbeeld, echt een gezonde, in de basis wel een gezonde eetcultuur heeft. Als ik bij de als ik bij mijn ex-schoonouders ging eten, dan hoorde ik van ja, dit was wat wij ook aten toen we opgroeiden. En dan,
dat is, want zij zijn ook Turk?
Nederlands van afkomst.
Oké, okay, ja.
En dan zag ik wat er werd gegeten. En dat is dan, ik weet niet of dat nou per se zo goed is, maar aardappelen. Ja, je kent het.
De AVG, hè?
Ja, precies. Groenten. Ja. Niks te veel. Als je bij Turkse tafels kijkt.
Altijd heel veel, ja. Overvloedig.
Je weet gewoon niet echt keuzestress.
Heel gastvrij ook.
Heel gastvrij ook. Maar bijvoorbeeld soep. Soep kan, dat heeft heel lang geduurd totdat ik snapte dat in Nederland, want als ik dan bij vrienden ging eten, dacht ik, oké, soep, wanneer komt het echt te eten? Maar dan was soep gewoon een maaltijdsoep. Dat kan in Turkse keuken, kan misschien inmiddels, zullen er vast wel kookboeken zijn waarin dat wel wordt aangeboden. Maar toen ik opgroeide, was dat gewoon een voorafje.
Ja.
En dan kwam er nog, niet dat wij overigens, we hadden niet heel breed thuis. Dus ik kan me ook herinneren dat ik echt, dat zei ik nog laatst tegen mijn zus, van we hadden best wel vaak een beetje honger. Omdat je niet uit de koelkast zomaar wat kon halen. Mm. Het was vrij sober, maar ik bedoel meer bijvoorbeeld.
Wel verschillende gangen, verschillende.
Wel verschillende gangen, maar gewoon niet altijd per se gezond. Kijk, als er Turks brood op tafel staat, wel altijd salade in het midden.
Ja.
Maar ja, heel veel werd ook gebakken in slaolie. Nou, wat ik daarover voorbij zie komen de laatste tijd, hoe ongezond dat is. Ben ik in de war met olijf? Nee, slaolie volgens mij, ja.
Ik weet het ook niet precies.
Nee, hoe heet dat nou, joh?
Allerlei soorten olie.
Dus met een tarwe-tekening aan de buitenkant. Dit zegt ook heel veel over mij.
Nou, eigenlijk zegt het niet per se wat over jou. Maar
in de Turks.
Ik denk dat het heel erg iets zegt over, en dat het best wel heel ingewikkeld is om te weten wat gezond eten is.
Ja, is dat inmiddels voor mensen die opgeleid zijn en de beschikking hebben tot die informatie op sociale media en noem maar op en boeken. Is het niet per se, we worden toch helemaal doodgegooid met wat gezond is voor je.
Ja.
In principe niet, maar het heeft zijn uitdagingen bij mensen die toegang niet hebben.
Ja,
ik denk
precies.
Dat het vooral is.
Ja.
Nou, of het niet willen en niet kunnen betalen dus.
Dat kan ook, ja. En nou, je zegt net boeken, jij schreef natuurlijk een boek, hè? En dat is een beetje bijzonder boek, hè, volgens mij, over en film en eten
alles
en familie.
Nou, ja. Het kwam ook wel heel erg omdat mij werd gevraagd of ik een kookboek wilde schrijven. En mijn eerste reactie was, maar ik kan helemaal niet koken.
Oh.
Wat niet waar is, ik kan wel enigszins koken, maar niet goed genoeg om een kookboek te schrijven. Dus ik heb de recepten van mijn moeder gebruikt.
Oh, mooi. En heeft dan dat Turks eten een andere betekenis dan in Nederland of het Nederlandse keuken?
Zo bedoel je, qua cultuur. Ik denk veel gastvrijheid, veel delen. Ik weet niet of dat in het Nederlands niet zo is, hoor. Ik weet niet of je dat zo zwart-wit kan stellen, maar eten is wel belangrijk om mensen samen te brengen. Mm. Bijvoorbeeld als iemand is overleden. Ik zeg wel eens, nou jemig, ik zou dan denk ik wel die rust willen. Want ik zag dan bij vrienden of bijvoorbeeld bij mijn ex-man, dat ging gewoon heel, heel concreet en heel, hoe noem je
beetje
dat?
Functioneel.
En functioneel inderdaad, wordt dan die begrafenis en alles geregeld.
Ja, daarna zo'n beetje kleffig broodje kaas krijg je.
Wel een stukje cake.
Ja,
en bij Turk is het. Echt vanaf de dag 1 is dat huis helemaal gevuld met eten. Ik hoorde het trouwens ook wel vaker bij Nederlandse collega's, hoor. En ook bij zwangerschappen. Ik denk dat daar wel door de jaren heen wat veranderd is.
We hebben elkaar positief beïnvloed misschien.
Misschien. Maar in die tijd kan ik me herinneren dat ik dacht, wow. Oh, heel veel huilen, heel veel. Ik vond dat best wel overspannen gedoe. En heel veel eten dus.
Ja.
En mensen die blijven slapen. En heel veel draait om eten. Ik denk dat je dat sowieso in die mediterrane culturen veel.
Heeft wel iets heel warms eigenlijk.
Zeker, zeker. Ja, ik denk wel eens. Ik heb wel eens opgezocht waarom ik ook als ik er niet eens heel erg trek in heb, denk ik moet een stuk chocola hebben of koekjes. Of dan ga ik naar de supermarkt en ik woon er dus. Dat is echt
killing.
Ik woon daarboven, ja, dat zegt heel erg.
En jij bent volgens mij chocoladeverslaafd.
Ja, ik ben helemaal verslaafd. Dus dan ga ik naar boven, heb ik niks gekocht. En dan zei mijn zoon zelfs laatst, en die vindt gelukkig zoet minder lekker. En die zei, oh mama, ga je toch naar beneden? Dan ga ik na een half uur toch nog even naar beneden om iets te halen. En ik heb een beetje gelezen en uitgezocht waar dat nou in zit. En ik vind het gezellig. Ik vind het warm, ik vind het gezellig. En ik vind het saai om zonder iets lekkers een filmpje te kijken. Helaas, denk ik wel eens. Want ik hoor mijn zoon dan vaak genoeg zeggen, dan gaan we iets leuks bingen of Harry Potter laatst. En van ja, maar hebben we dan niks lekkers erbij? Nou, ik heb een paar keer geprobeerd om het alleen met popcorn te doen.
Maar het heeft iets gezelligs.
Ja, ik vind het heel gezellig om daar gewoon meerdere lekkernijen op tafel te hebben. En ja, stel je voor, het is best wel vaak gezellig thuis. Stel je voor dat je dat dan 3 keer in de week doet of zo. Ja, dat is lastig.
Ja, ik vind het wel heel fijn om te horen dat jullie het zo vaak gezellig hebben.
Ja, we hebben het wel leuk. Lekker gezellig dik worden met z'n allen.
Ja. Hey, nou ben jij, en je hebt eerder gezegd, de invloed eigenlijk van bijvoorbeeld invloed van Oprah Winfrey hè, op jullie. Hè, en
onder andere,
die influencers zijn eigenlijk natuurlijk nog steeds aanwezig. Jij bent natuurlijk zelf ook eigenlijk de media. Heeft die media een grote rol in eetgedrag en keuzes voor voedsel?
Ja, ik vind wel. Als ik iets zie over obesitas, of ook als het gaat over Ozempic, daar is natuurlijk iedereen ook mee bezig met afslankmedicatie. Alles wat gaat over die wetten die in de voorbereiding zijn, waar we het in het obesitasdebat ook over hebben gehad. Alles omtrent kennis op dit gebied, via media, neem ik wel tot mij. En ik bedoel, ik ben een journalist, dus ik denk dat ik misschien zelfs makkelijker of sneller lees wat beschikbaar is. Dus ik kan me voorstellen voor mensen die niet in mijn wereldje zitten, dat het heel prettig is als de media daar op een goede manier, verantwoorde manier, aandacht aan.
En hoe wil jij er zelf als mediamaker in opereren?
Ik denk dat ik bijdraag misschien met... Het is wel heel grappig, want mijn kookboek staat vol met allemaal lekkernijen. Maar ik denk dat ik wel nu...
Maar lekker in de zin van ook een beetje ongezond.
Ja, zeker. Er zitten wel wat ongezonde gerechten tussen. Maar dat is ook alweer een paar jaar geleden. Ik ben er wel anders over aan denken. Dat is ook wel de reden waarom ik doe ook niet snel mee aan campagnes. Of oproepen tot verantwoordelijkheid.
Ja, wel aan zo'n campagne van gezond gedrag, maar niet... Of gezonde generatie, maar niet van dat jij nu de chips gaat staan te promoten. Dat ga je niet doen.
Nee, sowieso niet. Nee. Maar die de gezonde generatie campagne, dat was voor mij al wel... Ik zei vrij snel, ja, dat wil ik doen.
Ja.
Omdat ik gewoon wil dat mijn kind, andere kinderen en mijn kind, de komende generaties, gezond opgroeien.
Ja.
En het maakt uit wat wij erover zeggen. En dacht, weet je, ik doe dit niet snel, maar ik wil hier wel aan meedoen. En ja, kijk, ik het obesitasdebat organiseren, riep ik ook meteen, dat wil ik. Maar ik leer er zelf ook van. Het is niet alleen bijdragen en zenden, zeg maar. En ik denk, in de komende jaren, kijk, als er gesprekken gevoerd kunnen worden bij radio uitzendingen of programma's of televisie, dan... Ja, sta ik daar wel voor klaar? Ja, het is bizar hoe dat werkt. Hè? Je rolt er dan toch een beetje in. En ik denk dat mijn focus toch wel heel erg ligt in die groepen die niet die beschikking hebben om die voorlichting
tot zich te nemen.
Ja. Vanwege taal of omdat ze in de achtergestelde wijken wonen en weinig in die wereld zitten waarin ze worden gewaarschuwd en noem maar op.
Ja.
Omdat ik er zelf ook een beetje uit kon denken.
Ja, en ook wel bijzonder hè, dat je dus anders bent gaan denken daarover. Ja. Dus
mijn leeftijd nog.
Ja. Nou ja, zo oud ben je ook niet. Nee, maar dat je inderdaad een kookboek wat je in de tijd hebt geschreven, dat je dat nu toch anders misschien zou aanpakken.
Ik zou dat sneller anders doen.
Ja. Ja.
Maar ik heb ook wel een focus op jonge mensen en hun kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld nu met afslankmedicatie. En ik let er bijvoorbeeld ook meer op dat ik niet te vaak roep of schrijf over, ik ben te dik. Of, ik moet... Je moet daar ook mee oppassen. Kijk, als je praat over obesitas en gezond eten, je moet echt oppassen. Er zijn ook echt jonge meiden, vooral meiden, die
gevoelig voor.
Die daar gevoelig voor zijn en er eventueel in kunnen doorslaan. Nou, dat was een paar jaar geleden, dacht ik daar ook helemaal niet zo over na. De kracht van sociale media wat dit betreft. Kijk, als je er zelf niet mee te maken krijgt. Ik kijk niet naar filmpjes die gaan over...
Nou, afslanken.
Ja, of
ja.
Ik bedoel wel hoe ik gezond kan eten en leven en dat. Maar ja, ik denk dat er een soort bewustwording op gang begint te komen. Ik merk het ook wel in mijn omgeving. Die niet onbelangrijk is. En daarmee gepaard, parallel loopt ook die hele hype rond afslankmedicatie. Waar je ook mee moet oppassen. Want het was nog onlangs in het nieuws dat mensen vergiftigd raken door dat via de zwarte markt te kopen.
Ja.
Moet je ook mee oppassen. Maar dat is wel een andere discussie en ook weer niet helemaal.
Nee, maar de macht van de media is best wel groot.
Zeker.
Stel nou, want jij bent natuurlijk documentairemaker. Stel dat jij een onderwerp bij de kop zou mogen pakken. Een beetje controversieel onderwerp. Dat gaat over voeding en gezondheid. Is er dan een thema waarvan je denkt, nou daar zou ik dan wel eens mijn tanden in willen zetten?
Ja, die gemeenschappen, vooral allochtone gemeenschappen, waar die informatie niet terechtkomt of die niet de middelen hebben om zichzelf voor te laten lichten. Hoe zij geholpen kunnen worden. Ik zou het eerlijk gezegd ook niet altijd weten. Ik vind sowieso, dan zou ik het wat breder aanpakken, want dit gaat ook over de hele gezondheidssector, artsen, ziekenhuizen. Heeft er eigenlijk ook wel een beetje mee te maken. Ik ken heel veel mensen, vrienden ook van mijn moeder, die denken, die niet per se nadenken over misschien moet ik gezonder eten, maar wel nadenken of weten dat er medicatie is voor diabetes.
Oh ja.
Medicatie is voor, dus die hebben zakken met, overigens zie ik dit in Turkije ook wel hoor, maar zakken met medicijnen. Terwijl, kijk, mijn moeder is denk ik door ons onder andere wat beter voorgelicht. Mijn moeder is er trots op dat ze niet zoveel slikt.
Ja.
Die let erop dat haar cholesterol niet te hoog is. Dat haar suiker, dat ze niet geen diabetes krijgt of iets in die zin. Ik denk echt dat dat is omdat wij haar hebben voorgelicht. Waardoor ze ook op Turkse televisie en op de Turkse sociale media, dat kan ook, steeds meer is gaan verdiepen. Zich steeds meer is gaan verdiepen in zulke zaken. Maar iemand moet het brengen.
Dus eigenlijk moeten we zorgen dat niet degene winnen tussen haakjes die de pillen en de ongezonde dingen verkopen, maar degene die de educatie of de kennis overbrengen over wat
aan de voordeur
gezond is.
Ja, je moet echt aan de voordeur starten. Want dit zijn mensen die het ook weer doorgeven aan de generaties erna. En ja, als je die taal spreekt, dan kan je jezelf misschien beter voorlichten. Maar ik zie het niet altijd. Ik denk als kinderen chipszakjes meenemen naar school,
ja,
of een donut in hun broodtrommel, ja, dan ga ik er toch. Dan mag je hopen dat ze op een gegeven moment, zoals wij dat hebben gedaan, ik en mijn zus en broertje, mag je hopen dat ze op een gegeven moment het licht zien en beter en gezonder gaan eten.
Ja.
Maar gebeurt, dat is denk ik eerder uitzondering dan de norm, hoor.
En als we aan het eind nu van deze podcast jou mogen vragen om welke positieve of goede gezonde eetgewoonte je iedereen zou willen aanraden of zou willen willen eigenlijk dat iedereen dat weet. Wat zou je dan aan hen willen meegeven?
Ik zou ze eigenlijk bang willen maken, denk ik.
Oh, ja. Iets minder positief of iets?
Nou, uiteindelijk zal het wel leiden tot positief. Want ik heb die Op zoek naar gezond campagne, daar werk ik aan mee, hebben we voor gefilmd. En toen ontdekte ik, en dit wist ik echt niet, dat 80% van wat je in de supermarkt ligt ongezond is en ultra bewerkt is.
Ik heb dat filmpje gezien, je viel bijna om.
Ik schrok daar echt van. En ik dacht ook, mijn eerste reactie was ook een soort boosheid. Van ja, waarom leggen jullie dan al die lekkere dingen bij de kassa neer? En waarom verkopen jullie dit überhaupt? En waarom waarschuwen jullie ons niet? Er is natuurlijk wel die Nutri-score. En ja, maar ik kijk daar niet altijd naar.
Hoor. En snappen we hem?
En snappen we hem inderdaad. Nou komen we weer bij die gemeenschappen die dit soort dingen allemaal echt niet volgen.
En dus je zou ze willen bang maken?
Nou ja, bang maken klinkt ook wel weer gechargeerd hoor. Maar wees je er bewust van dat heel veel, ook waarvan wij denken dat het gezond is, gewoon niet gezond is. En ik zou echt pleiten voor die ouderwetse
gedekte Hollandse.
Doe maar een aardappel, het liefst een zoete aardappel, ben ik ook inmiddels achter. Zo min mogelijk frituren. Want dat heb ik dus heel veel in mijn omgeving gezien toen ik opgroeide. Patatdag, hartstikke leuk. Heb ik op vrijdag met mijn zoontje patatdag. Nou, dat is ook heel erg leuk voor de kinderen. Als het niet gewoon standaard, makkelijk, diepvriesmaaltijden, doe het niet. doe gewoon groente, soep, prima, stuk vlees, kip. Gewoon de standaard ouderwetse. Weet je dat ik me ook heel blij voel als ik zo eet?
Ja,
ik word er blij van als ik... Ik word echt niet gelukkig van... eerst wel even een paar seconden van chocola. Ja. Maar achteraf maakt het me niet zo gelukkig. En dat komt door die bewustwording, omdat ik er heel veel over lees. En verantwoordelijkheid, ook als moeder. Als je kijkt naar wat suiker allemaal doet met ons lichaam. Ik wil gezond oud worden voor mijn kind. Ik wil hem zien opgroeien. Ik wil hem zien trouwen. Ik wil hem kinderen zien krijgen. En ik denk dat dit bij mij heel erg heeft bijgedragen aan nog strenger worden voor mezelf. Ik ben het bij lange na nog niet genoeg. Want het eerste wat ik riep toen ik hier binnenliep was, heeft iemand chocola? Maar als ik bang maken, nee. Maar bewust maken, een bewustwording. Ja, wees hou in gedachten dat als je oud en gezond oud wil worden voor je kinderen en je kind ook gezond oud wil zien worden en niet zien lijden omdat hij straks een suikerziekte heeft bijvoorbeeld en niet wil dat hij gepest wordt, ook niet onbelangrijk. Hoe kinderen daaronder lijden, dat is echt verschrikkelijk. Dan moet je echt actie ondernemen. En ik ben iemand die denkt, eerst ligt de verantwoordelijkheid bij ons en dan ligt die bij de supermarkten en bij alle mogelijke wetten. Geen wet te veel wat dit betreft, vind ik.
Mooi, Fidan, hoe jij inderdaad laat weten dat ouders eigenlijk met elkaar een vuist moeten maken om te zorgen dat hun kinderen gezond eten en dat je elkaar hard nodig hebt om misschien ook wel een beetje te leren over wat dan gezond is. Dank je wel. Fijn dat je ook je persoonlijke verhaal wilde delen.
Graag gedaan. Ik denk dat mijn moeder boos gaat bellen.
Deze podcast is een productie van Met Online. Meer luisteren? Zoek Studio Overgewicht op in je favoriete podcastkanaal. En graag tot een volgende keer.